Goedemorgen, zusters, broeders, jongelui. Van harte welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee de Jong, zal voorgaan. Ook mensen die via de kerktelefoon of later via de band meeluisteren. En gasten heten we van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid voor koffiedrinken. Dat doen we beneden in plaats van boven. Dus anders dan wat we gewend zijn. En dit heeft, naar wij aannemen, te maken met de reis van je leven waar we mee bezig zijn. De organist vandaag is Simon Kaardijk. En de kinderbijbelgroep 1 komt vandaag bij elkaar. En dat zijn de kinderen van de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool. De collecte vandaag is bestemd voor de steunbehoevende kerken. En vanmiddag gaat dominee Van der Dussen voor in een catechesedienst. Onderwerp: je enige troost. We zingen nu uit het liedboek Psalm 147 vers 1 en 4... En na Foto Mijn Groet zingen we gezang 434, vers 1, 2 en 5. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we samen in ons hoofd en hart stil worden. God beleeft plezier, zo hebben we zojuist gezongen. aan mensen die hem nederig vrezen en die in heel hun leven het van God verwachten, op zijn goedheid en liefde hopen. En dat willen wij graag doen, op Gods liefde en trouw hoop. En dat brengen we onder woorden als volgt, dat wij onze hulp zoeken in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En God komt ons dan met genade en liefde tegemoet. Genade is er voor u, vrede voor jou, van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij luisteren naar de 10 woorden waarmee God zich aan ons heeft verbonden en waarmee Hij ons bij de vrijheid die Hij ons geeft wil bewaren. Laten we luisteren naar die 10 woorden uit Exodus 20 en daarna zingen we van Psalm 19, de versen 3 en 4. Volmaakt is zeren wet. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten. En ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer, uw God, niet. Want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in ere. Het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken, al uw werk doen. Maar de 7e dag is een rustdag. Gewijd aan de Heer, uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor uzelf, maar ook voor uw zonen en voor uw dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor de vreemdeling die bij u in de stad woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. De zee met alles wat er leeft. En op de 7e dag rustte God zelf. En daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af. En zet je zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. Tot zover deze 10 woorden. Laten we samen deze dienst in gebed opdragen aan God. Vader in de hemel. Wat zijn dat toch prachtige dingen die we mogen zingen. Van uw wet en uw woord. Dat bij alles wat u zegt een mens herleeft. Nieuwe adem krijgt. Kracht, moed, geloof. Dat uw woord zo op het leven van mensen kan inwerken. Dat ze letterlijk op adem komen. Ja, dat ons hart zelfs opgetogen wordt. Dat we in een juichstemming komen. Om wat u in uw woord op ons hart wilt leggen. Heer, laat het zo mogen zijn dat we zo gezegend worden in deze dienst, dat dat gebeurt. Dat als we uw woord horen, die 10 woorden, maar straks ook dat woord uit Genesis 28, dat onze ziel daarbij herleeft, nieuwe krachten ontvangt. En dat we opgetogen worden over uw betrokkenheid en uw aanwezigheid in ons leven vandaag. Heer, wilt u alles wat dat in de weg zit, of dat nou bij onszelf zit, omdat we ons hoofd of hart er niet bij kunnen krijgen, of omdat het in de verkondiger zit, dat de woorden ons niet aanspreken, of dat het in de omgeving zit, de onrust, of wat dan ook maar. Heer, wilt u alles wat tussen u en ons in kan komen te staan. In deze dienst. Wilt u dat wegnemen? En geef dat we inderdaad, door uw woord, zo letterlijk nieuw leven ontvangen. En opgetogen van hier gaan. Omdat we u hebben ontmoet. Wilt u ons in dat opzicht zegenen? Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. Dan zal nu een introductie volgen op het thema van deze dienst. De reis van je leven, deel 2. Er is dus geen moment voor de kinderen. Na de introductie die we zo meteen krijgen, zingen we samen 145. Het water steeg wel hoog en nadat we dat gezongen hebben, kunnen de kinderen dan naar de Bijbel groepen. Dus nu eerst de introductie op het thema.
Ik ben er eindelijk. Oh, wat een uitzicht. Oh, ik zal me even voorstellen. Ik ben op de berg. Wat ik altijd meeneem op vakantie, dat is mijn mobiele telefoon met internet en WAP-functie en een fotocamera, zodat ik mijn vader altijd een foto kan sturen van de top. Mijn vader is zelf ook bergbeklimmer geweest. Dus dan maak ik altijd even een foto. Even kijken. Instellingen. Foto maken. Ja, dat gaan we doen. Even geduld. Ja, dit is wel een mooi plaatje. Ja, en nou nog even verzenden straks als ik beneden ben. Nou, tot ziens maar weer.
In de serie De reis van je leven dichter bij God zijn we bij het tweede thema aangekomen. Op het tweede station, zo u wilt. En wel het station Leven met God. En daar gaan we de komende week mee bezig. En de preek is daarvoor de opmaat. Wij lezen Genesis 28, daarvan de versen 10 tot en met 22. Jacob verliet dus Beersheba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. En hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder, mooier zou zijn als er gewoon zou staan, trap, die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan die zei: Ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en naar het oosten, naar het noorden en naar het zuiden. En alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. En ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij, op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkend plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Bethel. Vroeger heette het daar Luts. Daarna legde hij een gelofte af. Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de Heer mijn God zijn. Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden. En ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u mij geeft. Tot zover de lezing. Ben op de berg. Prachtig. Als je letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt in je leven meemaakt, dat je dat deelt met degene die je dierbaar zijn. Dat je even je vader laat weten op welk hoogtepunt van je leven je op dat moment zit. En met onze moderne communicatiemiddelen kunnen we dan inderdaad een foto maken en prompt versturen via allerlei WAP-zaken enzovoort enzovoort. Hoe het allemaal werkt, ik weet het niet. Maar het werkt. Als je contact wilt hebben met het thuisfront, waar je ook zit, in Frankrijk of ergens boven op een berg, dat contact leg je zo even tegenwoordig. En wat Ben op de berg doet, is iets wat je als gelovige ook eigenlijk graag zou willen doen met je hemelse vader. De hoogtepunten en wellicht ook de dieptepunten delen met je hemelse vader. Dat je wat je beleeft niet voor jezelf houdt, maar terugkoppelt naar het thuisfront. Alleen al dat wapgedoe werkt niet in het geloof. En dat maakt het leven met God aan de ene kant heel spannend, dat het allemaal weer anders moet, zou je kunnen zeggen, dan wij hier en nu doen. Maar tegelijkertijd maakt het het ook moeilijk. Want hoe gaat het dan met je hemelse Vader? Hoe zit dat contact eigenlijk? Hoe leef je nou met God? Ons geloof en ons dagelijks leven zijn soms zo moeilijk bij elkaar te brengen. Je bent of in de kerk of aan het werk. Je bent of aan het aardappelschillen of je bent stille tijd aan het houden. Maar hebben die twee nou ook nog iets met elkaar te maken? Zou God het fijn vinden over het aardappelschillen te horen? Zou God er iets mee hebben als ik het doelpunt gemaakt heb op het voetbalveld? En als ik nou leef en druk ben met mijn sport of met mijn school, en ik denk eigenlijk soms een hele week helemaal niet aan God, is er dan iets niet goed tussen ons? Moet ik me daar ongerust over gaan maken? Wie gelooft, vindt dat leven met God belangrijk. Maar hoe je het nou precies invult, dat vinden we soms nog knap lastig. Je hoort wel eens van anderen die stille tijd houden. Je hoort soms wel eens van mensen waarbij je het gevoel hebt van, nou, die zitten bijna bij God op schoot. Maar tegelijkertijd zwijgen we er ook vaak over. Hoe het in ons eigen leven met God is en gaat. En als we iets vertellen over ons leven met God, laten we eerlijk wezen, dan zijn dat meestal onze successen. Die Ben op de Berg verhalen. Het gaat goed met mij en ik wil het u even laten weten, Vader. En u zorgt goed voor mij en dat mag iedereen horen. We delen de zegeningen met elkaar. De Bijbel is op dat punt, denk ik, wel eens wat eerlijker. Als je daar de mensen met God ziet leven, dan gaat daar ongelooflijk veel mis. Die wat dingen werken daar niet. Het gaat gewoon vaak niet tussen God en mens. En eerlijk gezegd, het ligt bijna altijd aan de mens. De Bijbel is dus op dat punt eerlijk. Ze maakt het leven met God niet mooier dan het is. In de Bijbel ontdek je eigenlijk hoe het leven met God er werkelijk voor staat en aan toe gaat. Het is real life faith. We gaan deze week met behulp van een tweeluik over Jacob ontdekken hoe hij met God leefde. Om daaraan te ontdekken ook hoe ons leven met God kan zijn. Ik zeg nadrukkelijk een tweeluik. Je kunt eigenlijk met de preek van Genesis 28 niet toe. De Bijbelstudie over Genesis 32 kun je eigenlijk niet missen. Wil je een soort totaalplaatje krijgen? Eerst Bethel, dan Pniel. Twee scharniermomenten uit het leven van Jacob. Uit Jacobs leven met God. Als u aan het eind van deze preek zegt, het was een eenzijdig verhaal, hebt u gelijk. Want Genesis 32 komt nog. Maar daar moet u zelf mee aan de slag. Vanmorgen Bethel, Genesis 28. Maar voor een volledig beeld hebben we dus die beide momenten nodig. Vanmorgen de helft van het verhaal. Wat lezen we in vers 10? Jacob verlaat Beersheba. Dat is de plek waar de familie Abraham zich heeft gevestigd. En er staat zo mooi dat hij Beersheba verliet, maar feitelijk moet hij vluchten. Jacob heeft zich door list en bedrog verzekerd van het eerstgeboorterecht en de zegen. Nou, dat is zo ongeveer alles wat een mens in die tijd kan krijgen. Als je die twee dingen hebt, dan heb je toekomst. Dan heb je nog een heel leven voor je. En Jacob heeft zich door list en bedrog daarvan verzekerd. Alhoewel, Jacob, als er nou één watje, mietje enzovoort is, dan is dat Jacob wel. Hij loopt feitelijk aan de hand van zijn moeder. Zijn moeder regelt alles voor hem. En hij loopt mee. Hij doet keurig wat zijn moeder allemaal zegt. Zo zit Jacob op dat moment in zijn leven. En het is absoluut niet het beeld van een Jacob die leeft met God. Het lijkt eerder erop dat Jacob iets met zijn moeder heeft, op aarde, dan met zijn vader in de hemel. Nee, Jacob en zijn moeder, dat is twee handen op één buik. Het regelt en het ritselt daar allemaal. En voor het oog is Jacob met alles van alles bezig, behalve met God. Het is goed om je dat te realiseren. Alles wat aan Genesis 28 vooraf gaat, laat ons een Jacob zien die absoluut niet leeft met God. In dat opzicht is het verhaal al eerlijk. Periodes in je leven hebben waarin je inderdaad niets met God hebt en ook doet. Wat God aan Jacob kan geven, daarvoor hoeft Jacob niet bij God terecht. Jacob weet dat er een zegen is en Jacob regelt dat zelf wel, dat hij die zegen krijgt. Hij organiseert het heil. Hij zorgt ervoor dat alles wat God op de een of andere manier aan hem beloofd heeft, dat dat ook zijn bezit wordt. Hij neemt de zegen. Hij krijgt hem niet. Hij neemt hem. Hij regelt het zo dat die zegen wel naar hem toe moet komen. Nou, zo is Jacob bezig. En daar heeft hij zich mee onmogelijk gemaakt. Het brengt Jacob alles behalve verder. Hij raakt er eerder verder door van huis. Hij moet die mooie plek Beersheba, die God aan Abraham en zijn gezin en zijn nakomelingen gegeven heeft, dat moet hij verlaten. Met andere woorden, wat God hem al gegeven heeft, dat raakt hij weer kwijt. Hij moet het land uit. Op weg naar Haran. Dat krijg je als je leeft zonder God. Dan raak je meer kwijt, ook al denk je een heleboel te nemen. Dan raak je meer kwijt als dat je wint. Zo komen we Jacob tegen aan het begin van deze geschiedenis. Jacob zonder land en zonder God. Zagen we in het eerste stukje Jacob in beeld komen. Nu komt nadrukkelijk God in beeld. Vanaf vers 11 tot en met vers 15 is er eigenlijk maar één die pontificaal in beeld komt en dat is God zelf. In al zijn grootheid. Jacob leefde niet met God, God wel met Jacob. God geeft dan vervolgens die zegen die Jacob al dacht genomen te hebben. God geeft Jacob die zegen als hij ligt te slapen. Een goddelijke verrassing midden in de nacht. Het is zo mooi dat je het elke keer weer moet horen. God geeft het zijn beminden in de slaap. Op het moment dat wij op één oor liggen, op het moment dat ons niets uit handen komt, krijgt God eindelijk eens de kans om ons te geven wat hij ons gunt. Maar wij zijn vaak zo onrustig, zo druk aan het redden, dat God niet eens de kans krijgt om te geven wat hij zo graag aan ons zou willen meedelen. Pas als Jacob moe gestreden zijn hoofd moet neerleggen, kan God hem aanreiken wat God hem gunt. Je ziet het vaker in de Bijbel, Genesis 15, Psalm 127, Gethsemane. Op het moment dat wij mensen er even niet bij zijn, kan God eindelijk wat gaan doen. En hier zien we dan hoe God zich aan Jacob laat zien in een droom en zijn belofte aan Jacobs leven verbindt. God laat zich kennen. En hij overbrugt de afstand tussen hemel en aarde. De trap wordt op de aarde gezet. Er zijn geen mensen die een ladder tegen de hemel aanzetten. De trap van stenen en wolken, prachtige titel van een boek van Johan Derne. De trap van stenen en wolken wordt door God op de aarde gezet. God legt hier verbinding. En hij laat zich kennen. En als het gaat om een leven met God, krijg je natuurlijk al snel het verhaal van, doet God dat vandaag aan de dag ook nog zo? Kunnen wij vannacht ook een droom krijgen van een trap of een ladder of wat dan ook? Nou, ik zeg niet dat God vandaag aan de dag ook niet via allerlei sluiproutes bij ons terecht kan komen. Maar laten we ervan uitgaan dat God in de regel de snelweg gebruikt. 4 baans, 6 baans, 10 baans, net zoveel als u wilt. En de snelweg is Jezus Christus. God heeft zich laten kennen en laat zich ook vandaag aan ons nog kennen in Jezus Christus. Dat is de snelweg tussen hemel en aarde. Dat is de weg waarlangs God ons tegemoet komt. En Jezus Christus komt vandaag bij ons, zoals dat zo mooi werd gezegd vroeger, in het gewaad van de schriften of, wat meer modern gezegd, in het jasje van het evangelie. Zo komt God vandaag naar ons toe. Dat is de snelweg. En daar moet je hem dus ook in eerste instantie zoeken. Als God zich wil laten kennen, pak dan je Bijbel en lees van Jezus Christus. Sluit ik daarmee uit dat God ons ook op een andere wijze tegemoet kan komen? Nou, niet. Ik heb het al gezegd. Maar het zijn sluiproutes. De waarheid en het leven is Jezus Christus. En waarom zouden wij het licht van een zaklantaarn vragen als de zon in Jezus Christus over ons leven is opgegaan? Laten we in dat zonlicht leven en wandelen en zo aan Christus ontdekken wat God ons allemaal gunt. Goed, wat geeft God Jacob dan mee? Nou, alles wat hij nodig heeft in leven en sterven. God zegt, ik ga met jou mee en ik geef je alles wat ik beloofd heb. En ik stop niet voordat je alles hebt ontvangen. Horen we dat? God zegt, ik haak dus niet ergens halverwege af. Ik geef je en ik ga met je totdat je alles hebt ontvangen wat ik je beloofd heb. God die Jacob zijn belofte meegeeft. Het is goed om dat woord nog eens even in gedachten te houden. Ik kom daar straks nog op terug. Jacob krijgt in belofte van God mee, ik blijf je trouw totdat je alles hebt ontvangen. We komen bij het derde tafereel. Jacob en God. En nu kijken we weer wat meer naar Jacob. Vers 16 tot en met 19. Jacob komt er tot zijn stomme verbazing achter dat God er al is voordat wij hem zoeken. Hij blijkt aanwezig te zijn ook als wij het niet beseffen. Daarmee wordt een gevoel dat God in ons leven ver weg kan zijn ongelooflijk gerelativeerd. Want of wij het nou beseffen of niet, God kan er dus zijn. Jacob heeft dat dus hier ervaren. Ik had er geen flauw benul van dat God op deze plaats was. Geen idee. Maar hij was er wel. En wat dat betreft is het geweldig om dit te lezen. Dat Jacob daar dus ook niet moeilijk over doet. Van nou, ik had er echt geen idee van hoor, dat God er was. Jullie misschien wel, maar ik niet. Maar hij bleek er wel mooi te zijn. En zo'n ervaring is goed om vast te houden. Leven met God kan soms betekenen dat God er is zonder dat wij het beseffen. In dat verband is misschien wel mooi wat een christen uit China ons heeft geleerd. Hij zal heel weinig van God ervaren hebben. Want hij is van de ene gevangenis naar de andere gestuurd. Hij zal weinig momenten gedacht hebben van, hij heerlijk God is aan deze plaats. En wat leert deze Watchman Nee ons? Dat als je iets van God wilt ervaren in je leven, je op de volgorde van een aantal dingen moet letten. De volgorde is namelijk altijd heilsfeit, of zo u wilt, feit, dan geloof en dan ervaring. Dat is de enige volgorde die heilzaam en goed is. En hij illustreert dat met het volgende verhaal. Heilsfeit, geloof en ervaring lopen samen op een muur.
zal ongetwijfeld die grote Chinese muur zijn geweest. Feit liep stevig door zonder naar links of naar rechts te kijken. En ook zonder achterom te kijken. Want feit ging voorop. En geloof volgde feit. En alles ging goed, zolang geloof maar op feit bleef letten. Maar zodra geloof zich zorgen begon te maken over wat er achter hem gebeurde, over ervaring, en omkeek om te zien waar de ervaring nou eigenlijk bleef, verloor hij zijn evenwicht en tuimelde van de muur. En de arme ervaring tuimelde mee. Watchman Nee heeft geleerd dat het geloof vooral vooruit moet kijken naar de feiten die God verricht. En dan zal wellicht ervaring vanzelf volgen. Niet achterom kijken, niet op zoek zijn naar ervaring, maar je vasthouden aan de heilsfeiten van God. Houd je in je geloof bij wat God gedaan heeft. Dan zal wellicht op allerlei momenten het besef doorbreken, God is op deze plaats. Het verhaal van Jacob. Ik besefte het niet, maar ineens kwam het in beeld. En het is wel aardig hoe Jacob dan reageert. Hij wordt vervuld met eerbied. Hij realiseert zich ineens die slaapplaats van mij, dat bed. Hemeltje nog aan toe, dat is een tempel. Het is een huis van God, het is een poort van de hemel. Met stil ontzag ontdekt hij hoe een gewone aardse plek een plaats kan zijn waar God zich laat kennen. Is het niet geweldig dat wij zo ook naar ons bankstel kunnen kijken als we voor de televisie zitten? Ons bankstel een poort naar de hemel. We zijn lekker aan het fietsen op de Strabrechtse heide. De Strabrechtse heide. Tempel van God. Bethel. Huis van God. We staan achter het fornuis. En ineens blijkt ons gastel poort van de hemel te zijn. Jacob is er zo van onder de indruk dat hij met eerbied en ontzag kijkt naar die plek. Nou, hoe vaak hebt u al zo naar uw bankstel gekeken? Of naar het aardappelschilmandje, als die er nog zijn tegenwoordig? Wie heeft wel eens zo in zijn keukenkastje lopen rommelen? Poort van de hemel. Daar word je als mens toch stil van? In ieder geval Jacob werd het. Met eerbied vervuld. Het is goed om dat mee te nemen als het gaat om het leven met God. We komen aan de laatste scène. Als u dat en dat gaat doen allemaal, als u doet wat u beloofd hebt, dan zult u mij tot een God zijn. De vertalers hebben het lastig met dit stukje en het is ook lastig. Want zoals het er nu staat, suggereert het dat Jacob zegt van oké, als u doet wat u als God zou moeten doen, dan zal ik als gelovige doen wat ik als gelovige moet doen. Als u dat, dan ik zus. Zo klinkt het. Jacob die voorwaarden begint te stellen. Ja, u mag mijn God wel zijn hoor, maar dan moet u wel doen wat u gezegd hebt. Hè? Zo gaat het dus niet. En dat is ook helemaal niet wat hier bedoeld wordt. Het als van het geloof dat hier klinkt, is het als van als het u blieft. Als het u belieft. Als u zo genadig bent dat u mij dit allemaal geeft, Heer, laat mij me dan verwonderen. Laat mij daarop in geloof antwoorden. Als u inderdaad daadwerkelijk allemaal doet wat u beloofd hebt, in uw genade, als het u allemaal zo belieft, geef het me dan alstublieft allemaal. Dit woordje als getuigt van het besef dat je nergens recht op hebt. Er zijn wel eens mensen die zeggen van, als wij als gemeente samenkomen, dan is de Heer in ons midden. Ik hoop het. Als wij christelijk vergaderen, dan doet de Heer mee. Ik hoop het. Als het u belieft. Wij hebben als Nederlands Gereformeerde Kerk van Eindhoven niet het recht om God te claimen in onze diensten. We hebben als kerkraad niet het recht om te zeggen, u hebt het beloofd, dus u bent er maar. Nee, als het u belieft. Als u dat woord aan ons zou willen waarmaken, wilt u ons daar dan alstublieft mee verrassen? En hier zitten we precies bij het verschil tussen Jacob voor Bethel en Jacob na Bethel. Jacob voor Bethel zei, God, ik neem wel wat u mij geeft. Het is het kind dat zegt van, die koektrommel, mama heeft eens een keer gezegd dat ik de beste koekje mag pakken. Ik neem het gewoon. Zo was Jacob ook, voor Bethel. Na Bethel zegt Jacob, vader, mag ik uw genade ontvangen? Mag ik uw zegen hebben? Hier is God de gevende. En Jacob niet langer de nemende. En dat is dat woord belofte ook. God belooft het ons. Niet als een recht dat we kunnen claimen. Dat geldt ook voor al die gebeden rondom ziekte en gezondheid en alles wat daarmee samenhangt. We hebben niks te claimen. Maar als het u belieft, willen we het van harte ontvangen. Vader in de hemel, mag ik uit uw genadetrommel wat u beloofd hebt? Dat is leven met God. Dan neem je niet, maar dan vraag je en laat je het je aanreiken. Niet nemen, maar ontvangen. Dat is de kern van een leven met God. En dan zie je dat mensen daarop reageren, op die genade van God. Als het ze zomaar ten deel valt, dan valt je de mond letterlijk open. U geeft het aan mij niet te geloven. Heer, dan doe ik alles voor u. En dan begint iedereen over tienden. En dat moeten vooral wel de tienden zijn, want anders ben je niet christelijk bezig. Laten we niet vergeten dat het gaat om het hart, hè, niet om de vorm. Om de inhoud. De tiende betekent dat je het eerste en het beste van je leven aan God geeft. Het gaat dus niet om een tiende van je bezit. Al mag dat als u dat graag wilt. Maar het gaat ten diepste om de vraag, wat geef je nou eigenlijk aan God? Krijgt God inderdaad een foto van boven op de berg? Of heb je nog iets meer te bieden? De tiende. Het eerste en het beste. Dat geef je aan God als je ontdekt dat Hij zijn genade aan jou geeft. Ik ga samenvatten. In 7 punten. Mooi getal. Komt mooi uit ook. Leven met God. Regel 1. Niet nemen. Dat is voor Bethel. Maar ontvangen. Na Bethel. Als het u belieft. Mag ik een koekje uit uw genadetrommel. Regel 2. Voor het leven met God. God leeft met ons, ook als wij niet met hem leven. Laten we daaraan vasthouden. God leeft met ons, ook als wij niet met hem leven. God laat zich kennen in Jezus Christus. Dat is 3. Leven met God betekent dus bij Jezus Christus zijn. En alles wat op dat punt ons wordt aangeboden ontvangen. Ervaring zegt niet alles. Maar elke plek kan een poort van de hemel zijn. Dat was 5. Eerbied past in een levende relatie met God. Vriendschap mag ook, maar eerbied kan daaraan niet ontbreken. En leven met God, punt 7, vraagt om een toevertrouwen. Jezelf weggeven in de tienden. Aan God. Niet nemen, maar ontvangen. God met ons, ook als wij zijn zonder God. God in Christus. Ervaring zegt niet alles. Elke plaats kan een poort van de hemel zijn. Eerbied past. En overgave is het mooist. Amen. We zingen. Uit de eigen bundel nummer 138. Mijn vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Wij collecteren voor de steun boven de kerken. De preek was niet lang genoeg, geloof ik. De kinderen laten nog even op zich wachten. Ik stel voor dat wij onze voorbeden met elkaar uitspreken. Voordat we dat gaan doen, is het ook nog goed om u even te herinneren aan het feit dat er na afloop van de dienst ook gelegenheid is om persoonlijk voorbeden te vragen. De ruimte daarvoor beschikbaar is hier links. Bij de piano, daar vindt u mensen die u daarop kunt aanspreken. Het is misschien ook goed om dan meteen mee te delen dat degenen die met de Bijbelstudie aan de slag gaan in de komende week, die kunnen die Bijbelstudie achter in de kerk vinden op het tafeltje daar. En voor wie liever gebruik maakt van internet, op onze site, de NGK-site Eindhoven, vindt u ook alle informatie van vorige week en van deze week van preek. Tot Bijbelstudie, Bijbelleesrooster en alles. Dus u kunt het ook via internet thuis halen. Wij bidden voor ons als gemeente en onze openheid en betekenis naar de stad toe. Wij willen bidden voor ons persoonlijk getuigenis in woord en daad, in de buurt, op school, op het werk of bij welke andere activiteit wij ook maar betrokken zijn. Voor wat we in onze directe omgeving doen en kunnen doen, ik denk aan een initiatief als Koffie bij de Buren. We bidden voor het werk van de inloophuizen, Catharina Kerk en Hemelrijk. En voor het werk van de Stichting Present. In de persoonlijke sfeer willen we bidden voor de familie Lutgendorf, Kees en Lucie. Afgelopen donderdag is de moeder van Kees overleden. Zij mocht 98 jaar worden en er is veel dankbaarheid voor wat ze heeft mogen betekenen. Maar tegelijkertijd vraagt de familie ook om kracht om de taak van het begraven en afscheid nemen te vervullen. Jaelle Berghuis gaat in het kader van een taalstudie voor een jaar naar Amerika. Zij heeft gisteren afscheid genomen van de jongeren. En vanmorgen willen we met en voor haar bidden dat de tijd in Amerika gezegend mag zijn. En gisteren, dat zal een deel van u misschien zijn ontgaan, is officieel de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding gestart. En wij willen Gods zegen vragen over het werk dat daarin wordt gedaan, ook tot opbouw van onze kerk. Laten wij samen bidden en danken als iedereen zijn plek gevonden heeft. Laten we samen bidden. Vader in de hemel. We zitten met elkaar best een beetje op een berg. Het gaat goed met ons. We hebben alle ruimte om hier samen bezig te zijn als gemeente. Er is niemand die ons een strobreed in de weg legt, zoals Watchman Nee wel heeft ervaren in zijn geloofsleven. We hebben alle ruimte om met elkaar te spreken over ons leven met u en wat dat voor ons allemaal zou kunnen betekenen. Heer, geweldig dat we die ruimte allemaal krijgen en ook mogen gebruiken. We danken u dat we in dat opzicht zoveel van u mogen ontvangen. Heer, we willen u om te beginnen laten weten dat we geweldig blij zijn met wat u ons op dat punt allemaal geeft. Dat u ons ook hier en daar verrast. Door zomaar ergens in ons leven ineens op te duiken, aanwezig te zijn. Dat ook het besef ontstaat in ons leven dat u er bent. Heer, u geeft ons daarin meer dan waar wij recht op hebben. En wat ons betreft, laat er nog maar veel meer komen dan waar wij recht op hebben. Laat het inderdaad zo mogen zijn dat u ons niet loslaat. Totdat u alles, maar dan ook echt alles aan ons vervuld hebt wat u beloofd hebt. En dan hebben wij nog wat te verwachten. Want u hebt ons een hemel op aarde beloofd. Een rijk van vrede en gerechtigheid. Een leven en een plek waar het goed is. Heer, daar kunnen we naar verlangen. En onze bede is dat we het ook daadwerkelijk mogen ontvangen. Hier en nu al, in de Heilige Geest die ons er iets van laat proeven. In de wonderen die om ons heen gebeuren. De liefde die er kan zijn. Het doet ons alleen maar verlangen naar meer. En ons gebed is dat u zo aan ons waarmaakt wat u allemaal beloofd hebt. Help ons ook te geloven dat u er bent, als wij het niet beseffen of zien. Help ons te geloven dat u al op zoek bent naar ons, waar wij soms misschien helemaal niet op zoek zijn naar u. Help ons van Jacob te leren hoe heerlijk het is om met u door het leven te gaan. Hoe verrassend, bemoedigend, hoe hoopvol het ons kan stemmen. Hierin in dat geloof willen wij de hele hemel wel leeg bidden. En willen wij alles wat u ons mensen gunt, en niet alleen ons zoals we hier zitten, maar de stad waarin we leven, de mensen om ons heen. Heer, we zouden graag zien dat dat inderdaad hun deel mag worden. En dat Eindhoven zo mag proeven hoe goed u bent. Wilt u in dat opzicht alles wat daaraan gedaan wordt, ook vanuit onze gemeente, wilt u dat zegenen? En wilt u alles wat daar naartoe werkt, ook oppakken en dragen en gebruiken? Zo bidden we u voor het werk van de werkgroep Open Gemeente. Voor wat er op dit moment gebeurt in ons midden. Aan persoonlijk getuigenis in woord en daad. In de buurt, op school, op het werk. Voor initiatieven als koffie bij de buren. Voor het werk van de inloophuizen in de Catharinakerk en Hemelrijk. Voor het werk van de Stichting Procent. Ja, voor al die wegen waarin wij op zoek zijn naar mensen. Om ze te laten delen in uw verrukkelijke heil. Heer, wilt u zo ons gebruiken? Wilt u het onszelf elke dag opnieuw laten proeven? Wilt u het ook in het bijzonder laten ervaren door de familie Ludgedorf? Wilt u ze de kracht en de moed en het geloof geven om de taak te vervullen die ze hebben? Om het dankbaar te gedenken
dankbaarheid te gedenken wat hun moeder voor hen heeft mogen betekenen. We bidden u voor Jaëlle, voor het jaar dat zij naar Amerika gaat. Wilt u haar bewaren en wilt u haar in dat jaar geven wat u haar gunt. En laat het voor haar nog meer reden mogen zijn om met u te leven en het van u te verwachten. Wilt u zo zijn met die predikantenopleiding vanuit onze kerken. We dragen haar aan u op en we bidden u. Laat het zo mogen zijn dat het tot zegen mag zijn voor onze kerk. Dat de docenten en het bestuur hun werk kunnen doen zoals het moet. En dat ze vruchtbaar mogen werken en bezig zijn. Wilt u zijn met alle opleidingen voor de dienaren van het woord. Dat uw kerken en gemeenten opgebouwd mogen worden. In geloof, hoop en liefde. Ga zo met een ieder van ons. Hoor ons in de stilte. In wat we u persoonlijk willen vertellen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Ons slotlied is gezang 459, vers 1, 5, 6 en 7. De zegen waar Jacob voor vocht, die hij wilde nemen en aanvankelijk niet wilde ontvangen. Die zegen wil God ook aan uw en mijn leven verbinden. En die zegen mogen we ontvangen in geloof. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen. MUZIEK